geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm, psalm 113, de versen 5 tot en met 7. Psalm 113, de versen 5 tot en met 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Wie is gelijk de Heere, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde, die de geringe uit het stof opricht en de nooddruftige uit de drek verhoogt. Tot zover. Wie is gelijk de Heere? Deze psalm behoren tot het bundeltje van wat men wel noemt de Halleluja-psalmen, omdat deze psalmen gekenmerkt worden door het telkens terugkerende looft de Heere. Deze psalm behoort tot het Hallel. Maar tegelijkertijd is deze psalm een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Wat is het wonder van deze psalm, waarin mensen worden opgeroepen om de naam van de Heere de eer te geven en om hem te prijzen boven alles? Wat is het wonder? Het wonder is dit. Hoe is het mogelijk dat een mens die alleen maar met zichzelf bezig is, die alleen maar uit is op de vergroting van zijn eigen eer, zijn eigen roem, op alle terreinen van het leven een zelfbedoeler is geworden, omdat hij de Heere God kwijt is en nu niet anders meer heeft dan zichzelf, zijn eigen ik en zin en wil, zo sterk dat je zou zeggen de mens verloochent nooit zichzelf. Het is onmogelijk dat een mens nog eens uit die toegesloten cirkel, uit dat huis waar die zelf in woont en weggekropen zit, of door de ramen naar buiten kijkt in hoogmoed, het is onmogelijk dat die mens daaruit zou komen. En dat is nou het wonder, dat je in deze psalm merkt dat de Heere God, dat de Heilige Geest, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat die ene God zo sterk is, zo goed ook, zo genadig, zo ontfermend, dat hij dat kan, dat hij het wil en dat hij het zal doen. Dat hij het niet aan ons heeft overgelaten. Of wij nog eens een keertje zouden terugkeren tot de lof en de prijs van zijn naam. Dan zouden we er nooit komen. Geen ogenblik. Maar dat hij nou gezegd heeft, dit volk heb ik geformeerd. Voor mezelf. Zij zullen mijn lof verkondigen. U zegt ja, maar er staan ook heel wat psalmen in de Bijbel die vol zijn van bittere klacht, van verlatenheid, van zondenood en noem maar op. Dat is waar. Maar ook die psalmen getuigen de lof van God. Want daarin wordt God geprezen als een zondaar met al zijn moeite en zonde bij de Heer terechtkomt en hem aanroept om vergeving en verzoening, om leiding en regering. Dat is ook de lof van God. Oh, zo zien we in het boek der psalmen dat wat de duivel zich had voorgesteld, dat wij en alle mensen voor eeuwig in haat en woede of in onverschilligheid grilligheid tegenover God zouden leven en sterven. Zodat er niemand van Gods schepselen zou zijn. Die zou beginnen en inzetten. Gelooft, zei God met diepst ontzag, dat die duivel het verloren heeft. En dat hij het zal verliezen. Ja, zegt de apostel, wij hopen dat de Heer geven dat hij haastig onder onze voeten verpletterd zal worden. Want dat zal hetgene zijn dat overblijft, de lof en de prijs van zijn grote naam. Ik zei al, dat is een wonder. Dat een mens door de kracht van de geest van God gaat zeggen, halleluja. Dat hij van harte verblijd wordt, innerlijk en ook in mededeelzaam. De buurman erbij wil betrekken. Dien zijn naaste. In zonderheid denken wij aan degene die even dierbaar geloof deelachtig zijn. Die leven onder datzelfde bazuingeklank van het heilige evangelie. Maar die van zichzelf ook niet kunnen opklimmen tot de lof van God. Je weet het wel uit je eigen leven. Hoe komt een mens daar nou toch in? Hij kan het niet. Om de Heere nou eens hartelijk te danken voor zijn grote goedheid aan hem of haar bewezen. Maar deze dichter, die wordt door de Heilige Geest aangegrepen. En als hij aangegrepen wordt door de Geest, dan wil hij ook de anderen erbij betrekken. Daarom roept hij alle knechten des Heren op. Niet alleen die in de tempel of de tabernakel dienen, de priesters en de levieten, maar allen die zijn naam aanroepen in geest en in waarheid. Alle die leven onder de openbaring van zijn eeuwig, eenzijdig trouwverbond. Hij roept ze allemaal op. Zeggen, ja, maar dat helpt toch niet? Dat helpt toch niet? Dat moet je niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. De Heere werkt middelijk. De Heere werkt door zijn geest in het hart. Maar de Heere gebruikt soms ook de ene knecht, de ene mens voor de andere mens. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat zie je zelfs in het gewone leven. In de dingen van de tijd dat je zegt, wat kan als de Heere de mensen vervrolijkt door het zonnetje, door het licht. Wat kan dat een algemene opluchting veroorzaken? Ja, dan is die nog niet toe aan de lof van God. Maar je ziet hoe de een de ander soms aansteekt. Hoeveel te meer als het gaat om de lof van zijn grote naam. Zou dan waar het hart geraakt mag worden, het hart van de dichter of van welk mensenkind ook. Zou die dan niet uit het huis, ja het mag thuis ook natuurlijk, maar juist ook bij de saamvergaderden, onder de lofzangen Israël, zou die daar de medebroeders en zusters niet op mogen roepen? Gij knecht en dienstmaagden des Heren. Kom, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem, van God die helpt in nood. Ja, de liefde is mededeelzaam. En juist in de kerk, in het samen zijn, in het samen zingen van de psalmen van de rechtvaardigen, daar kan zo'n kracht van uitgaan voor zondaarsharten. Dat ze mede worden opgewekt, meegenomen. Ze weten zelf niet hoe, want ze hebben het niet van zichzelf. Maar dat ze erin meegenomen worden. Kom gij knechten des Heren. Laten we de naam des Heren prijzen. Ook al kleeft onze tong aan ons gehemelte. Hoe goed is het onze God te prijzen. Hoe goed is het psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en het hart te treffen. De lof, die is betamelijk. De Heere is alle lof eeuwig waardig. En hier zijn we juist op een terrein waarbij we enerzijds onszelf zo diep behoren te schamen voor God. Dat wij zulke onopmerkzame, ongelukkige, leeghoofden en lege zielen zijn. Terwijl hij dag aan dag ons overlaat met zijn gunst te wijzen. En aan de andere kant is er hier reden tot innerlijke blijdschap. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. We hebben vandaag weer gegeten, we zijn wakker geworden. We hebben het zonnetje al zien schijnen. We hebben al wat gedronken misschien. Wat is het allemaal groot. En onbegrijpelijk. Dat de Heere, die zo groot is op zulke nietige mensenkinderen, wil neerzien. En dan roept de dichter alles op. Van de opgang der zon. Van het oosten tot het westen toe. Zij de naam des Heere gelooft. Het is. In het uitspreken van deze wens, alsof hij hijgt naar dat ogenblik, dat de kennis des Heren de aarde zal bedekken, zoals de wateren de bodem der zee zal bedekken. Het is zijn hartelijke begeerte, dat de blijdschap onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt zou mogen stijgen. Dat zal een feest zijn. Als alle monden zijn lof zullen verkondigen. En de goddeloze niet meer zijn zal. En er geen lastering en geen vervloeking meer tegen iemand zal zijn. Dan gaat hij iets noemen door de kracht van de geest. De Heer is hoog boven alle heidenen. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Hij is meer dan de hemel. Hij is meer dan alle heidense machten en krachten die om ons, maar ook in ons, de overhand willen behouden. Hij is groter. Hemel en aarde kunnen hem niet bevatten. Waar zou het huis zijn waar hij zou kunnen wonen? Hij is nergens in en nergens buiten te sluiten. En dan zegt het tekstwoord. Wie is gelijk de Heere? Wie is aan onze God gelijk? Wie is gelijk aan onze Heere? Het is een uitroep van opperste verbazing. Het is een uitroep. Zo vol innerlijke blijdschap. De Heere is waarlijk opgestaan. Zou de Nieuwtestamentische gemeente mogen zeggen. Wie is gelijk? De Heere, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal, ik zal er voor u zijn. Wie is gelijk de Heere, die van eeuwigheid een verbond van vrede heeft gemaakt, die naar zijn eeuwig welbehagen en eeuwige liefde besloten heeft zichzelf bekend te maken, zichzelf te openbaren, die besloten heeft ook om zondaren zalig te maken, de Heer, die nooit zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken, die vast blijft in zijn gebouw van gunst te wijzen, in wie geen schaduw van omkeer is. Die geen man is dat hij liegen kan. nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Wie is gelijk de Heere? O, wat gewoon de heidenen roemen of noemen. Niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Deze God is de enige Heere. Buiten hem is geen Heere. En hij heeft het betoond. Hij heeft het bewezen. Hij heeft het bekend gemaakt. Wie is gelijk deze onveranderlijke verbondsgod? Wie is gelijk de Heere, onze God? Je zou zeker zeggen, man, hoe durf je dat te zeggen? Onze God. Is de Heere niet veel te groot om te zeggen onze God? Is dat niet ongepast om als nietig mensenkind zo'n uitspraak te doen? Onze God. Hij is hoger dan de hoogste. Hij is boven de hemelen verheven. Hoe zou je dan kunnen zeggen onze God? Hoe dat kan, dat kan omdat de Heere dat zelf heeft gezegd. Omdat hij naar zijn eeuwig trouw verbond zichzelf heeft bekendgemaakt. Dat hij hun God wilde zijn. Hun God en de God van hun kinderen. Dat hij zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daar komt het door. Het is niet dat hooghartig, ja je zou bijna zeggen dat hooghartig, gereformeerde spreken van ons, onze kerk, onze dit, onze dat. Nee, het staat op recht en waarheid. Paul, als op onwrikbare steunpilaren, hij immers was het die verlossing zocht. We hebben het vanmorgen gehoord, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Geen andere goden. Wie is gelijk de Heere? Onze God. Nu is het niet meer het hoogmoedige spreken. Maar het is spreken uit het verwonderde hart. Dat die God die zo oneindig hoog is. Zich als God van een volk wil bekendmaken. Als God van een volk. Als de God van een gezin. Als de God van een familie. Als de God van ellende van zijn gemeente. Daarom onze God. Dat is de eerbiedige verwondering. De eerbiedige erkenning. De Heer is onze God. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Zijn volk. En de schapen zijn er weiden. Heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Erken die God, hij is geducht, hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Zeer groot is onze God, vol krachten. God, kun je het begrijpen, dat zulke godlogenaars, dat zijn we van nature. We proberen wel een klein beetje gelovig te doen. Maar in feite, in de praktijk van het leven, komt uit dat de mens God kwijt is en dat hij niet meer terugkomt naar God toe. En dat hij er ook geen rekening mee houdt in de praktijk van het leven. Zoals we geworden zijn. Is het niet een wonder dat je een God hebt? Is het niet een wonder als je zeggen mag, Heere, Wat er ook is aan machten en krachten. In de lucht. In de wereld. In het hart. Wat er ook is. Maar u hebt gezegd, ik zal uw God zijn. En uw zaads God. Die God die de oren wonderen doet op wonder hoor. Het is een wonder. Toe, sta eens even stil bij die rijkdom. Vaders, moeders, kinderen. Ik hoef niet te zeggen ondeugende kinderen. Want ik mag zeggen ondeugende vaders, ondeugende moeders, ondeugende kinderen. Is dat niet een wonder van de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid? Als we zo bij elkaar mogen zijn. Ergens zeg je vanuit een bepaald gezichtspunt gezien. Vanuit onze diepe val in Adam. Dan zeg je dat haveloze zootje. Dat ontwortelde mensenleven. Is het niet een groot wonder. Als je dan mag zeggen. Onze God. We hebben een God. We hebben een God. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat is een wonder. Al ben je een arme sloeber. Of dat je nou veel of weinig verstand hebt. Of dat je putjeschepper bent of burgemeester. Of werkloos of werkhebbende. Man of vrouw. Oud of jong. Is dat niet het wonder? Als we elkaar daarin mogen herkennen. Wij hebben een God. En we hebben hem niet zelf gemaakt. En we hebben hem niet zelf uitgedacht. Hij is tot ons gekomen. En hij heeft ons zijn naam bekend gemaakt. En hij heeft gezegd. Zo ben ik. Ik ben de God van Abraham. Isaac en Jacob. Wie is gelijk de Heer onze God? Die zeer hoog woont. Zeer hoog. Dat wil zeggen. Hij woont in de verhevenheid. Hij woont, je zou kunnen zeggen, in een overtreffende trap. Wij zeggen de Heer is in de hemel, dat is ook zo. Maar hij is boven de hemelen uitgebreid. De geleerden spreken van een ontzettende hoogte of diepte. Miljarden lichtjaren. Pijloze diepte. In het heelal. Maar je hoeft er niet te gaan zoeken. Je hoeft er niet te gaan zoeken, want je vindt niets. Je vindt niets. De Russen die hadden gelijk toen ze zeiden, ja, we hebben geen God gezien hoor. Het was de geruststelling. Want ze hebben er geen God gezien. Nee, zo ongelukkig zijn wij. Zo verduisterd in het verstand. God. Ja, maar het wordt geloofd. Door het oog des geloofs. Dan is die zeer hoog boven alle machten en krachten verheven. Velen die een of andere godheid aanbidden, stemmen dit toe. Velen geven hun godheid een grote eer. Dat hun God hoog is. En zeer verheven. Maar, wie is aan onze God gelijk? Die zeer hoog woont. Zo ver boven ons verheven. Daar zijn verstand nooit af te meten. Ver overtreft al wat wij weten. Zo hoog. Je zou voor alles wel hyper mogen zetten. Maar het is ook maar een armzalig woordje. Hoog boven alles verheven. Is dat iets om van te schrikken? Ergens wel, want je zou zeggen, ja, als de Heer dan zo hoog is in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn macht en in zijn majesteit, zo hoog, dat je het einde er niet van kunt zien en het begin er niet van kunt zien is om bang van te worden. Een dreiging van iets wat op je neerstort en je verplettert. Zo hoog, hoger dan de hoog. Ja, en toch bedoelt de dichter dat niet. Hij bedoelt God niet voor te stellen in zijn alleszins, alles overtreffend gewicht. Om de zondaar te verpletteren. Maar hij bedoelt de Heere te verhogen in zijn, ja, in zijn eenheid, dat hij God is en niemand meer. Zeer hoog verheven, boven alles. En nou het wonder, die zeer laag ziet. Hey, in de hemel en op de aarde, zeer laag ziet. Ik moet denken aan die mooie regels op het ogenblik van Luther in het Magnificat, de lofzang van Maria. Daar schrijft hij ongeveer: de Heere God heeft niemand boven hem. De Heere hoeft niet naar omhoog te kijken, de Heere kan niet naar omhoog kijken. Hij is de Allerhoogste. De Heer hoeft ook niet naar opzij te kijken. Want er is niemand hem gelijk. Bij wie zult ge mij vergelijken die ik gelijk ben? Er is naast hem niets, niets. Maar er is er nog wel een heleboel onder hem. Laag. En nou kijkt de Heer naar beneden. Een andere kant kan de Heer met eerbied gesproken niet uitkijken. Nou kijkt hij naar beneden. In de laagte. In de hemel en op de aarde. Want de hemel is ergens ook nog laag voor de Heer. En de engelen, wat zijn het in zijn ogen. Maar hij ziet erop. Hij ziet erop. Maar ook op de aarde, dat is het grootste. Dat de Heer het ziet. Ja. Ja, ja. Je zou zeggen, wat ziet de Heer dan? Het is toch om je een ongeluk te schamen. Als je werkelijk een momentje je realiseert dat de Heere alles ziet. Als je op straat loopt, maar ook als je stilletjes weggekropen bent op de zolder of in de kelder. Dat de Heere alles ziet en alles weet. Dat je nergens voor hem onzichtbaar bent. Al zou je zeggen, de duisternis zal mij immer bedekken. Dan is de nacht een licht voor mij. Ook verduisterde duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag. Al zou ik naar het einde der aarde vluchten of in het onderste der zee. Gij zij daar. Uw rechterhand zou mij wel vinden. Zeer laag ziet. Op de aarde. Het is wat hoor. Ja, maar de bedoeling van dit vers is toch wat anders. De bedoeling is anders. Hier wil het eigenlijk zeggen. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Als jij nou bij een zaak die ongeregeld goed komt en je ziet dat het geen stuiver waard is, want je kijkt ernaar en je zegt, daar geef ik geen cent voor. Daar heb ik niks aan. Dat is niet courant. Dat raak ik nooit meer kwijt, dat is niks in. Dan is het zien het middel. Je neemt het in je op, je kijkt, je besluit en je zegt, nee, kan ik niet gebruiken. niks waard. Zo zou je toch in kunnen denken dat de Heere van dat ongeregelde goed dat wij zijn, dat de Heere zou zeggen, dus, ik kijk, ik zie het. Nee, dat doe ik niet. Breng dat maar naar de belt, naar de vuilnisbelt. Dat is niks meer waard. Dat zou je je voor kunnen stellen. Maar nou dit, die zeer laag ziet op de aarde. En dan, de vlammen vliegen er niet uit. Nee, donderslagen en bliksemschichten, nee. Ook niet een vloek die davert over de wereld en alle mensen verteert. Nee. Die zeer laag ziet en dan zijn handen uitsteekt. Op die afgekeurde, op dat ongeregelde goed, op dat niet courante, dat niks waardige. Dat is het wonder. Die is aan onze Heere gelijk. Hij kijkt op de aarde. En je zou moeten zeggen, de aarde was vervuld met wrevel. En er is niemand die zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Die de geringe uit het stof opricht. De geringe. Dat is de nederige. Het was in het oude oosten, was het een hard leven. Bij Israël werd het getemperd door de genade Gods, hoewel de profeten genoeg gewaarschuwd hebben, maar bij de volken rondom, och, de geringe en de nooddruftige, die telden niet mee. Die telden gewoon niet mee. Als je geen bezit, geen geld, geen goed, niks had, je telde niet mee. Je werd genegeerd. Het leven was hard. Het recht van de sterkste. Het recht van de rijkste. Zo ging het. En de rest? Ach, die crepeerde vaak. Daarom is het zo ongewoon. Ja, ik zeg niet dat het nou veel beter geworden is, maar toch, er zijn veranderingen in het maatschappelijke bestel gekomen. Maar vooral in het oude oosten, waar een leven zo weinig waarde vaak heeft, daar kun je lezen hoe verbijsterend hard het leven ook vaak is. De geringe, die wordt in het stof verstopt en eronder begraven. En de nooddruftige krijgt een trap na. Zo gaat het vaak. Wie is gelijk de Heere, onze God? Die zeer laag kijkt op de aarde. En die dan, in plaats van te verwerpen, te verdoemen, de geringe uit het stof opricht. De geringe. We spreken nog even vanuit oud-testamentisch perspectief. Dan denken we aan Hanna. Wat een verdriet had ze. Ze werd dagelijks getergd. Met een grote bitterheid werd ze geplaagd. Dag aan dag door Peninna. Hanna had geen kinderen. Dat was erg. Hanna deed niet mee in de raad Gods, in het bouwen van het volk, in de rij van de geslachten. Wat heeft ze gebeden? Aan de troon van Gods genade gehangen. Ach, Elkana mocht zeggen, Hanna, ben ik u niet beter dan 10 zonen? Maar hij kon het gemis niet vergoeden, niet vervullen. Totdat in de tabernakel Eli sprak. Over een jaar omtrent deze tijd zult u een zoon hebben. En ze heeft haar kind Samuel de Heere toegewijd. Maar wat heeft zij gezongen? Hoe hij haar vernedering, haar versmaadheid heeft aangezien. En ze als het ware uit de dood levend heeft gemaakt. Hoe de Heere de hoogmoedige heeft weggeschoven. En de nederige, de geringe verhoogd. Zodat haar mond open ging om te loven en te prijzen die God. Wiens handen wonden, maar ook helen. Die dood en levend maakt. Die ter helle doet nedervaren. En die weer opricht uit het stof. En hem verrijkt met eer en lof. De geringe uit het stof opricht. Denk aan David. Ik was een jongeling, nog teder en gering. Bij broederen laag geacht. Ik heb u, zegt de Heere, achter de schapen genomen, om te zijn een herder en een koning over mijn volk Israël. Ik heb uw naam groot gemaakt rondom bij de volken en u rust gegeven van uw vijanden. Wat heeft David zich verwonderd over de goedheid van de Heere, dat hij zo laag ziet, en dat hij de geringe uit het stof opricht. Denk aan Maria, die ik reeds noemde. Mijn ziel maakt groot de Heer. Mijn mond mag blij zijn eer noemen. Die zijn dienstmaagd in een lage staat niet versmaat, maar van zijn heil doet roemen. Hoe groot en heerlijk is de Heer. Dat hij de geringe uit het stof opricht. Is het er niet vol van? Het woord van God. Van deze wonderbare God. Die de ellendige, de nietshebbende, de arme, de vertwijfelde. Niet de laatste trap geeft. Om ze uit dit leven weg te dringen. Maar die ze opricht. En met zijn vriendelijke handen hen tegemoet treedt. Zo heeft hij zich toch betoond. Ze waren slaven in het land Egypte. Ze schreeuwden het uit onder het geweld van de verdrukking. De zweep knalde boven hun hoofd en over hun rug. God zei, ik heb het gehoord. Het is nu tijd. Ik ga jullie verlossen. Ik ga jullie bevrijden. Ik ga mijn belofte vervullen die ik aan Abraham gedaan heb. En ik zal u het land geven. Ik ben uw God. Zegt God altijd weer de geringe uit het stof opgericht. De Bijbel is er vol van. Tot de doden toe die in het stof lagen neergebogen. Ze zijn door hem weer opgericht. En de nooddruftige uit de drek verhoogd. Een nooddruftige is iemand die vol van nood is. Hij ziet het misschien geen eens. Nooddruftig is iemand die terecht komt. Ja, wat hij zelf gekozen heeft. Drek. Dat is vuil. Dat is vies. Ezechiël had er wat op tegen. Toen de Heere zei, je moet een koek bakken van mensendrek. De Heere zei, ja, alsjeblieft niet. Toen zei de Heere, nou dan mag je koeiendrek nemen. Maar wat is het hier voor een aanduiding? Ach. Hier is een aanduiding van de mens die zo goed gemaakt is en die in de goot terechtgekomen is. In de goot, in de drek van zijn eigen begeerte, van zijn eigen hartstochten, van zijn eigen lusten, van zijn eigen willen en werk. De een meer dan de ander wat het uitwendige betreft. Was het niet drek waar David in zat? Toen hij die vrouw van de ander nam. En toen hij zo zwaarlijk tegen de Heere zondigde. Hij verhoogt de noodruftige uit het drek. Uw zonden zijn je vergeven, man. Ik blijf jou, God, tot in eeuwigheid toe. Ik ben je genadig. David de Melaat in de drek gezeten. Ontzondig mij met de hyzop. En mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Was mijn geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederziet. Als je de hele Bijbel leest, dan zeg je, wat een drek kom je tegen. Telkens weer, walgelijk, wie wij geworden zijn. De grote zondaren wij geworden zijn. Nou ja, denk eens, het Nieuwe Testament, daar wordt die vrouw gebracht bij de Heere Jezus. Ze is gegrepen op de drekhoop, zou je zeggen. Ze zeggen, wij hebben die vrouw op overspel gegrepen. Slecht mens, een drekmens, een drekhoop. Wat staat ze daar in de schamelheid, in de armoe. Beurtelings rood en bleek van schrik. Wat zou je maar gebeuren? En dat door je eigen schuld. Dat je zo even in het zonnetje wordt gezet. Even voor het voetlicht wordt gesleept. En dan die man. Die heilige en die reine man. Die daar in het zand schrijft. Nadat hij gezegd heeft, indien niemand van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. En toen hij opkeek, waren ze alle gevlucht. Ze werden in een ogenblik gewaar de stank die ze zelf verspreidden. Weg. En niet zo best. Het zou beter geweest zijn om voor zijn aangezicht te bukken, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar ze vluchten met haar eigen stank weg. Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? Dat gaat toch door merg en been. De Heere keurt het niet goed. Die drekhoop. De Heere zegt niet, ik vind het niet zo erg hoor, wat jij gedaan hebt. Nee. Dat niet. Elk woord, elk zuiver woord van de meester valt in haar ziel. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen. Zondig niet meer. Niet meer doen. Terug. Op de weg. Wie is aan onze God gelijk? Die zulke ellendige opricht uit het zondeslijk. God. Die uit de drekhoop opricht. Maar dan ook zegt. Zondig niet meer. Blijf bij mij. Laat al uw begeerte en laat al uw moeite, laat al uw zonde bij mij bekend worden. Ik kan je helpen. Ik kan je redden. Ik kan je verhogen uit de drek. Ik kan Manasse weer op de troon terugbrengen, die zo diep in de drekhoop verzonken was. Ik kan een Paulus laten getuigen dat hij alle dingen schade en drek acht. Buiten de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. In hem heeft God zo laag gezien. In hem heeft God zo laag gebogen, zo diep gebogen. In hem heeft zijn oog gerust op de uiterste schuilhoeken van de aarde. Ja, beneden en onder de aarde. Jezus Christus. Onuitsprekelijk. Ik ben de geringe. Ik ben degene die de voeten was. Gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Je ziet door deze psalm de zonne der gerechtigheid haar stralen al vooruit werpen. Naar de meester. In wie de Heere, de verbondsgod, zichzelf bekend maakt. Jezus Christus, de spruiten der gerechtigheid, het woord van de Vader, dat vlees geworden is, die de geringen uit het stof opricht en de noodrustig uit het drek verhoogt. Die sprak: mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Die tegen een krom gebogen, gebonden Abrahams dochter zei: vrouw, ge zijt verlost van uw krankheid. Die tegen de Canaanese zei, de buitenstaanster, die het zwaard van Jozua ontkomen was: vrouw, groot is uw geloof, ga heen, uw dochter is gezond, uw geloof heeft u behouden. Hij verhoogde de noodrustige uit de drekhoop, waar ze zouden stikken en vergaan. Dat doet hij. Hij zet ze hoog neer tot in zijn paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Kun je het begrijpen? Kun je begrijpen? Het is niet te begrijpen. Maar kun je begrijpen dat deze man die even een inzicht mag hebben. Dat hij net als de apostel Paulus, maar dan in het Oude Testament zegt: wat zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, die in het stof is neergedaald, om zulke stofwormen op zijn hand te zetten, om ze te verheerlijken, om ze eeuwig zalig te maken, en van alle dreksporen te reinigen, hier in beginsel, straks volkomen. Is het wonder dat hij uitroept: kom allemaal in de kring staan. Knechten, dienstmaagden, jongelingen en ook jonkvrouwen. Slaven en vrijen, hoe je het ook moet noemen. Zal verdrukking, benauwdheid, honger, zwaard, dood of leven, zal het ons kunnen scheiden van die almachtige kracht Gods, die in Christus Jezus in liefde zich naar ons heeft uitgestrekt? Nee, niets zal ons kunnen scheiden van die liefde. Straks zitten ze aan de tafel als prinsen en prinsessen, bij engelen en gezaligden, en zij zingen het lied van het Lam en het lied van Mozes, een nieuw lied. En het is toch te begrijpen. Hier is het nog maar. Ik ben altijd blij als jullie meezingen. En ik ook, als ik zelf mee mag zingen. En als de kinderen meezingen. Maar dan lees je in de Bijbel een geluid als een geluid van vele wateren. Ontzettend. Als straks alle knechten des Heren gaan zingen. Het zal ver overstromen. Het geschreeuw van de duivel en al zijn aanhangers. Het zal hemel en aarde vervullen. O, dan zullen daar de blijde zangers staan, de spelin op de harp en cymbel slaan. En alle fonteinen van de Heere zullen zich verspreiden over zijn kinderen. Toe, Brakel, meen ik, schrijft ergens. Als je nou hier op aarde nooit zingt, hoe zou je dan in de hemel zingen? Dat we dan alle hier op aarde, voor zijn troon, daar wordt wel gezongen, maar ook hier beneden, al is het maar zo nu en dan, waar het licht doorbreekt, in beginsel, dat er toch gezongen wordt, zodat buiten kunnen ze het horen. Wat is dat voor gezang en gerei? Deze uw broeder, hij was dood en hij is weer levend geworden. Amen.